Later ben ik gaan begrijpen dat mensen een alternatief antwoord zochten op het begrip God. Bijvoorbeeld kosmische intelligentie. En dat is misschien een meer neutraler woord.
Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren.
Dit is mijn eerste podcast en ik vind het best een beetje spannend. En het lijkt me goed om me eerst in deze podcast voor te stellen. En dat wordt geen bloedeloze aaneenrijging van mijn wapenfeiten, maar ik wil wel een impressie geven van de inspiraties die mijn leven dragen en die mij tot deze podcast hebben gebracht, Psyche en Spirit. Ooit zei mijn moeder, kinderen hebben een waarom-fase. En ik heb de indruk dat jij de waarom-fase nog steeds niet bent ontgroeid. Mijn moeder is al jaren dood, ik ben intussen 68 jaar. En nu ik terugkijk, zie ik, ja, dat is waar. Ik ben altijd iemand geweest die me zelf vragen heeft gesteld. Dat ik geen genoegen nam met het oppervlakkige. En je moet je voorstellen, ik maak een tocht door het leven. En ik zie van alles. Ik zie bijvoorbeeld een steen. En in metaforische zin wil ik weten wat er onder die steen zit. Van wat beweegt ons mensen in de diepte, zodat we doen zoals we doen? En ook als 7-8-jarige stelde ik me ook al diepe vragen. Zo was ik als katholiek meisje opgevoed met hemel, hel en vagevuur. En ik lag in mijn bedje te denken van, ik heb een papa en een mama en er zijn heel veel mensen op de wereld en ik heb familie. Maar die papa en mama, die hebben ook een vader en een moeder. En toen waren er ook al heel veel mensen op de wereld. En die hadden ook een papa en mama. En toen waren er ook heel veel mensen. En vroeger, toen waren er ook heel veel mensen. En ik ging ervan uit dat de meeste mensen wel naar de hemel gingen. Nou ja, en een enkele boef, die ging naar het vagevuur. En mensen die reddeloos verloren waren, die gingen naar de hel. Maar de meeste mensen gingen naar de hemel. Maar toen dacht ik, zoveel mensen die naar de hemel gaan, die hemel die moet op een dag hartstikke vol zijn. En oh, wat nou, als mijn vader of moeder sterven, dan is er geen plaats meer in de hemel. En dan zegt Petrus of God, nou, ga maar naar het vagevuur of erger nog, ga maar naar de hel, want we hebben geen plaats meer. En dan maakte ik me wel zorgen om, want ik had plaatjes gezien van dat hel, van de hel en het vagevuur. Nou, dat was niet best hoor. Ik zag van die grote vlammen die likten aan je voeten en aan je kuiten. Nou, dat moet hartstikke pijn doen. Gelukkig had ik een vader waar ik goed mee kon praten. En op een avond zat hij op de rand van mijn bed en ik zei, papa, als jij of mama doodgaat, dan is er straks geen plaats meer in de hemel. En dan moeten jullie misschien wel naar de hel of het vagevuur. En dat vind ik hartstikke eng. Dan moet ik bijna van huilen. En misschien heeft mijn vader geglimlacht en gezegd van, ach, lieve schat, maar die hemel, die is oneindig groot. Oneindig. Oneindig, papa, wat is oneindig? Daar kon ik me geen voorstelling van maken. En zeker als kind, dan heb je structuur nodig, dan heb je veiligheid nodig. Dan moet je weten waar iets begint en waar iets ophoudt. Maar oneindig, daar kon ik me geen voorstelling van maken. En ik vond dat best griezelig. En toen zei mijn vader van, ja, mijn lieve kind, dat kun je ook niet begrijpen, want jouw verstand is daarvoor te klein. En toen dacht ik, oh, ja, ik ben een kind en ik heb een klein hoofd. En als mijn hoofd gaat groeien naar groot mens, dan wordt mijn verstand ook groter. Nou, dan snap ik het wel. Dus ik parkeerde eventjes dat begrip oneindigheid en ik was voor het moment ook gerustgesteld dat mijn vader en moeder niet naar het vage vuur of de hel zouden gaan. De vragen gingen door en zo belandde ik in mijn puberteit. En toen kreeg ik interesse in psychologie. En kort gezegd is psychologie de wetenschap van het menselijk gedrag. En ik wilde het gedrag van volwassenen snappen. Want ja, tot dusver had ik het idee dat kinderen zijn stout, maar grote mensen zijn nooit stout. Volwassenen, die zijn volmaakt en daarom moeten ze kinderen opvoeden. Maar in die puberteit werd ik er bewust van dat, nou ja, dat grote mensen ook niet altijd volmaakt waren. En ik had soms ook wel wat gestruggeld met mijn moeder. En mijn moeder had soms ook wel inconsequent gedrag. Daar kon ik moeilijk mee dealen. Maar ik dacht, als ik me nou ga verdiepen in de psychologie, dan snap ik het en dan kan ik het een plek geven. Nu, als therapeut, weet ik dat dat een overlevingsstrategie is. Rationalisatie, iets willen snappen, begrijpen, is een manier om emotioneel te kunnen overleven. Maar die interesse in de psychologie heeft mij wel een notie gebracht. Al een beginnende notie dat aan het menselijk gedrag ligt een oorzaak ten gevolg. Iedereen heeft te dealen met trauma en met pijn. En dat hielp me ook wel dat ik niet alleen was in mijn gevoelens. En mijn vader bevestigde me ook daarin. Dan zei ik wel eens, dat vind ik zo'n stom kind. Daar speel ik niet mee hoor. En dan zei mijn vader van, ja mijn lieve schat, misschien ligt dat stomme kind ook wel in het bedje te huilen. Jij weet helemaal niet wat er in haar hoofd omgaat. En ik moet zeggen dat ik dat een hele wijze les van mijn vader vond. Zodat ik geleerd heb om niet zo snel te oordelen. Ook al gedragen mensen zich onwelvoegelijk, er ligt altijd een reden aan de grondslag omdat mensen op dat moment niet gelukkig zijn. En ik ben daar recent ook in bevestigd. Ik heb pas een opleiding afgerond als systemisch werker. Familieopstellingen, organisatieopstellingen. En daar werd geïllustreerd dat we allemaal eigenlijk een verhaal hebben dat geen enkel leven gepolijst gaat. We hebben allemaal wel te maken met grote trauma's of kleine trauma's. En ik moet er wel eens aan denken als ik in een winkelstraat loop en ik zie al die mensen daar lopen en mijn vader indachtig van goh, wie van hun ligt 's nachts in hun bedje te huilen? En dat heeft me een stuk mededogender gemaakt. En ook het besef dat ik en jij, we niet alleen zijn met onze pijn. We hoeven daar ons niet voor te schamen. We zeggen wel eens tegen elkaar van, oh, dat is zo'n leuk mens. Daar kan je zo mee lachen. Maar zeggen we ooit met elkaar van, goh, dat is zo'n fijn mens. Daar kan je zo lekker mee janken. Ja, en mijn leven ging voort en ik bleef me vragen stellen. Maar op mijn 21ste belandde ik zelf in een crisis. Ik had een huwelijk achter de rug. En ja, ik had langzamerhand het gevoel, ik had maar 2 jaar huisartsschool. En ik wilde wel kunstenares worden. Maar ja, ik had te weinig vooropleiding. En ik had allerlei talenten die geen maatschappelijke relevantie hadden. Dus ik wist niet zo goed wat ik met mijn leven moest. En ik vergeleek dat ook met mijn maatschappelijk geslaagde familie. En ik zwalkte maar een beetje rond. 13 banen, 12 ongelukken. Dus ik had het gevoel van, ja, wat doe ik hier in godsnaam nog in dit leven? Wie zit op mij te wachten? En ik ging weer bij mijn ouders wonen. Ik ben iedereen tot last. Nou, ik werd heel droef. Het was echt een hele, hele diepe crisis. Noem het een existentiële crisis. Tot op een dag, een onbewaakt moment, veranderde de wereld. Ik keek naar de bomen, de planten en het leek of alles vibreerde van een sprankelende energie. En ik was niet aan het hallucineren, maar het voelde alsof er een soort sluier van de wereld weg was. En ik als het ware de essentie van het leven kon zien. En ik had nog helemaal niet over de kwantumfysica gelezen. Maar ik besefte toen al dat het leven gedragen wordt door een onuitsprekelijke energie of een onuitsprekelijke liefde. Die ervaring voelde ik. En toen, in de fluisterende intimiteit met mezelf, want ik had al jaren afscheid genomen van God, voelde ik van nou, als God bestaat, dan moet dit God zijn. Maar ik durfde dat natuurlijk niet hardop te zeggen. Maar er was wel niet meer een geloven, maar er was een zeker weten. En dat God, het goddelijke, inwisselbaar is met liefde. En het is dat ene moment, nou het is niet één moment, het heeft ongeveer een week geduurd, dat ik die sensatie heb ervaren. En toen op een gegeven moment verdichtte zich weer de energie en zag ik weer die platte werkelijkheid. En ik besefte toen ook dat wat we God noemen, die moeten we niet opsluiten in een kerk of in een dogma of in leerstellingen. En ik ging ook beseffen dat God eigenlijk een projectie is van het menselijk denken. En dat wat werkelijk, wat we goddelijke zouden mogen noemen, is een levende religie. God is eigenlijk voor mij een ervaringsfeit. En je kunt het niet overdragen. Als ik een slok water neem en ik wil jou vertellen wat de smaak van water is, dan moet je dat water proeven. Dus ik zweeg, ik sprak er met niemand over. En ik was ook bang om erover te praten, omdat ik dan misschien verkeerd begrepen zou worden. Dus ik zweeg erover. En bovendien besefte ik ook dat God een beduimeld begrip is, omdat het omgeven is met pijn en met trauma. En later als geestelijk verzorger heb ik ook gezien dat er zelfs mensen waren die niet dood durfden te gaan, omdat ze bang waren voor God. En ook in ons collectief bewustzijn is het begrip God omgeven met pijn. Want kijk maar eens wat in naam van de kerk allemaal mensen is aangedaan. Dat er oorlogen worden gevoerd in naam van God. Ik zweeg er dus over. En ook wel uit angst dat mensen dachten dat ik ze wilde bekeren. Ik noemde dat van ik ben geen EO-trut. Nu zijn mensen die zich met EO bezighouden absoluut geen trutten hoor, maar zo ervoer ik dat toen. Later ben ik gaan begrijpen dat mensen een alternatief antwoord zochten op het begrip God. Bijvoorbeeld kosmische intelligentie. En dat is misschien een meer neutraler woord. En als je wel eens de biologie hebt gestudeerd of fysiologie, dan zie je hoe intelligent het leven in elkaar zit. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ooit medische basiskennis gedaan. En ik kreeg soms gewoon tranen in mijn ogen. Dan denk ik, oh, wat zit het leven intelligent in elkaar. En zou niet iedereen daar, niet iedere arts, niet iedere bioloog daarbij stilstaan? En zou dat misschien toch iets doen met zijn beleving van het leven? Er zijn ook mensen die noemen dat wat het leven draagt, noemen ze de bron. Maar goed, tot dat moment had ik geen referentie. Tot ik jaren later, intussen had ik allerlei stapelcursussen, opstapcursussen gevolgd, zodat ik ook verder kon studeren, ging ik levensbeschouwing, kunst en cultuur studeren. En daar kwam ik in contact met het werk van allerlei mystici. En toen dacht ik, wacht eens even, er zijn dus meer mensen die ervaring hebben. En je ziet dan vaak dat mystici ook bijna in een poëtische taal praten. Je kunt die ervaring niet overbrengen, dan wordt het een stotteren of een stamelen. Maar je kunt het wel, in poëzie kun je als het ware schilderen met woorden. En ik begreep wat ze zeiden, het resoneerde in mij. Dus dat was ook een hele troost, alsof een deur naar verder onderzoek werd geopend. Later las ik biografie van Eckhart Tolle. En Tolle, we kennen hem wel van het boek De Kracht van het Nu, vertelde dat hij zo in angst en zo paniek was. En dat op een nacht, door een diepe realisatie, dat hij eigenlijk tot een verlichtingservaring kwam, tot realisatie kwam. En dat is de draagkracht geweest van het schrijven van zijn boeken. En toen dacht ik, wat Eckhart Tolle heeft meegemaakt, heb ik dus ook meegemaakt. En later las ik dat ook bij heel veel andere mensen. Ik dacht, is het niet Byron Katie? De Vier Vragen. Ook dat was een vrouw die heel depressief was en tot de realisatie kwam. En later heb ik begrepen, want ik heb vaak aan dat moment teruggedacht van ja, wat gebeurde er nou dat ik die ervaring krijg? Nou, Eckhart Tolle heeft mij uitgelegd dat op het verstand is eigenlijk, ja, zit vaak de ervaring van het zijn in de weg. En het zijn, het aanwezig zijn in het zijn, opent als het ware de deur tot die diepere dimensie. En we weten allemaal dat het niet makkelijk is om je af te stemmen op het zijn. Want vaak, ga maar eens mediteren. Om echt aanwezig te zijn, vaak neemt het verstand het over. Daar zijn we aan verslaafd. Maar wat Tolle vertelt en meer denkers, meer mystici, dat werkelijke aanwezigheid zonder bemiddeling van het verstand, dat de poort is naar die transcendente dimensie. En mijn podcast heet dus Psyche en Spirit. Het is dus eigenlijk een bevruchting van psychologie, spiritualiteit. En mijn onderwerpen zijn geworteld in de psychologie, maar krijgen dus een verruiming met die spiritualiteit. Maar ook met mythologie en cultuurgeschiedenis, kunst. Nou ja, alle inspiraties die mijn gedachten bevolken. Want ik weet dat wij veel meer zijn dan ons denkend verstand. De volgende podcast ga ik het hebben over het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. En met name met zijn collectief onbewuste. Want Jung is psychiater en met zijn collectief onbewuste slaat hij als het ware een brug tussen psychologie en spiritualiteit. Nou, daar ga ik de volgende podcast aan wijden. En de derde podcast ga ik het hebben over de vraag, wat bedoelen we met spiritualiteit? En in het bijzonder met spirit. En deze eerste drie podcasten kun je in 1 week verwachten, want ik wil we even een stevige aanzet geven, zodat je als luisteraar dat je zegt, oh, ik kan even verder luisteren. En vervolgens zullen de podcasten, nou ongeveer om te beginnen, om de 2 weken zijn. En het kan best zijn dat het in de toekomst 1 keer in de week verschijnt. Dat moet ik gewoon kijken gezien de belangstelling en gezien wat voor mij ook haalbaar is. Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen. Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Dan kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.